Goedemorgen allemaal. Doet u het nu wel, ja? Oh, hij begint te komen. Ja, mooi. Maar jullie hadden mij gehoord. Mooi om hier te zijn vanmorgen. Op deze, zoals ik het vanmorgen omschreef, de geest is waarlijk uitgestort morgen, zeg maar. Want dat zeggen we met Paas natuurlijk, de Heer is waarlijk opgestaan. Maar laten we niet vergeten dat, ondanks het feit dat dat al niet te geloven was, en dat de Heilige Geest dan daarna is gekomen, met Pinksteren zoals dat heet, dat dat nog veel moeilijker te geloven is, maar wel een realiteit. Wel de realiteit van vandaag. Iemand die uit de dood opstaat, dat is al natuurlijk onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. Maar de Heer Jezus hebben we altijd nog zoiets van die ja, dat was een mens, zeg maar. Hè? Een mens van vlees en bloed, een mens van bloed, zweet en tranen, zeg maar. En die is dan aan een kruis gestorven, maar op de derde dag opgestaan. Onvoorstelbaar. En dat je dan doorgaat naar iets wat hij heeft verteld, naar wat hij heeft aangekondigd. Na mij zal komen de trooster. Ik zal jullie niet alleen achterlaten, maar de trooster zal komen. En die zal met jullie zijn, die zal in jullie wonen. En in hem zullen de vader en de zoon, de vader en ik, zullen bij je komen en bij je wonen. In je wonen zelfs. Dat is zo bijzonder. Want dat betekent dat het gewoon het complete plaatje daar weer is. Dat waar wij mensen gescheiden zijn, zeg maar, van de heerlijkheid en de zuiverheid en de macht en majesteit en de grootste onophoudelijke liefde van God, dat hij ervoor heeft gezorgd dat we daarnaar terug kunnen. Dat we daarnaar terug kunnen. En dat er een weg is gebaand, gewoon weer opnieuw, door het offer wat Jezus heeft gebracht, en ook door zijn opstanding, maar ook door de Heilige Geest, om nu in die, zoals de Bijbel het zelf omschrijft, in die volheid van Gods leven te mogen leven. Onvoorstelbaar. En ja, ik was vrijdag en ook gisteren nog even op opwekking. En ik vind het hier wel behagelijker, moet ik zeggen, dan dat ik het gisteren op opwekking vond. Want ik had een paar mensen de handen geschud, die hadden echt hele koude handen. En die moesten nog een nacht in waar alles al een beetje klam was vanwege die regenbuitjes die ze nu en dan waren geweest. En dan denk ik van, tjongejong, ik ben ook benieuwd hoe mijn eigen zoon en dochter, die er ook zijn, met hun vrienden het gehad hebben, zeg maar. Vreselijk koud, waarschijnlijk. En dan moet je zo'n dag moet je ergens een moment weer zien warm te worden. Dus we hebben wel het betere deel gekozen, vind ik dan vanmorgen, wat dat betreft. Maar tegelijkertijd zat ik vanmorgen even gewoon eens te lezen ook in wat dingetjes. Ook onder andere bijvoorbeeld op CIP. Kennen jullie dat? CIP, dat is zo'n, wat is de afkorting van eigenlijk? Christelijk informatiepunt of zo, weet ik het. En daar lees je dan bijvoorbeeld het verhaal van nog een paar dagen geleden, dat mensen vanuit IS, zeg maar, gewoon 30 christenen hebben vermoord. En toen dacht ik van, jongen, en het was daar heel mooi weer en warm op dat strand. Maar dan heb ik altijd zoiets van, tja, ik leef in een vrij land en daar ben ik wel blij mee. Maar hoe ver mag je gaan? Want zij hadden zich niet willen bekeren tot de islam. Ze hadden zich niet willen afkeren van dat verschrikkelijke geloof in Jezus. En toen dacht ik van ja, ze staan in de gunst bij het hele volk. Hè? Dat is waar we vorige keer het over gehad hebben met elkaar. En waar we dat nu ook geloven en hopen. Maar het is natuurlijk fijn als die mensen die gunst ook ontvangen. Dat we ze gunstig gestemd zijn en dat ze ons gunstig gestemd zijn. Maar dat hoeft niet altijd in het leven. Er kunnen ook momenten zijn vanuit de politiek of vanuit je buurman of buurvrouw, vanuit de geestelijke strijd soms, zeg maar, in zekere zin, dat het je niet makkelijk gemaakt wordt. Ik ken mensen die zijn echt gewoon weggepest uit hun huis, omdat ze christen waren. Maar dit gaat wel heel ver. En dan denk ik van, jongen, hoe moeten we daarmee omgaan op een goede manier? Hè? En ik wil met jullie beginnen met te lezen uit iets waarvan ik denk dat ons leven beheerst, zeg maar, beheersen mag. En dat het ons leven mag binnenkomen. Juist ook door de Heilige Geest. Vrijheid of geen vrijheid. Hè? De Open Doors overigens, hè, die dit stuk ook geplaatst had, geloof ik. Die zegt dan ook, we hebben de vervolgde wereld. Hè, dus mensen wonen in zeg maar dat deel van de vervolgde wereld. En we hebben niet dan de vrije wereld, maar we hebben de niet vervolgde wereld. Zo zeggen zij het. Want de Heer Jezus heeft natuurlijk wel gezegd van ja, wat ze mij hebben gedaan, dat kan ook jullie overkomen. En zij spreken over de vervolgde wereld en de niet vervolgde, of misschien wel de nog niet vervolgde wereld, zeg maar in zekere zin. En dan denk ik wel eens van ja, hoe radicaal wil je zijn, zeg maar? Hoe radicaal mag je zijn? Er stond een tijdje geleden ook op Facebook zo'n kort dingetje van, nou, als wij niet met dezelfde radicale liefde lief hebben waarmee zij haten, met de radicale haat waarmee zij haten, dan, ja, wat gebeurt er dan? En ik denk dat wij, en dat zei bijvoorbeeld gisteren op opwekking weer, of eergisteren was dat dan, geloof ik, hoe heet die, Ouweneel, maar niet Willem, maar zijn zoon. Evert-Jan, precies. Evert-Jan Ouweneel, die heeft dat ook gezegd, hè, van de wereld is op zijn kop aan het draaien. Vroeger was, zeg maar, ja, alles kwam naar ons toe, naar het Westen. Maar vandaag de dag moeten we, ja, macht en kracht en economie en welvaart en dat soort dingen, we moeten het steeds meer gaan delen. En zijn wij nu bereid, of zijn we zo verwend, zeg maar, dat we dat niet meer kunnen, of dat we dat niet meer willen misschien wel. Maar hij zegt, wij als christenen, wij kunnen daarin het verschil maken. Want wij hebben een boodschap van delen en van geven. Wij hebben een boodschap van bereidheid. Wij hebben hoop in deze wereld waar alles op zijn kop staat, zou je kunnen zeggen. In zekere zin. En wij zitten niet maar van, het moet allemaal naar ons toe komen. Maar wij mogen leren juist om vanuit het hart van God om te gaan geven en te delen. En de mensen, zeg maar, te zegenen met gunst, hè, waar we het vorige keer over gehad hebben. Dat is niet wat je verdient, gunst. Wij niet, en niemand niet. Maar het is wel mooi als het er is, want het is wel gaaf. Het is wel gunstig voor de wereld gewoon. Gunstig voor je relaties, gunstig voor je gemeenschap. Ik lees met jullie eerst even 2 Petrus 1, vers 3. En ik had de tekstjes wat. Oh, oei, je hebt hem toch veranderd. Oh, deze was er al. Oh, wat mooi. Hartstikke goed. Die lezen we dan dus. Vanaf vers 3 tot en met 7. Zijn goddelijke macht, staat daar, heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. En opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. En dan staat er in vers 5, span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken met deugdzaamheid, uw deugdzaamheid met kennis, uw kennis met zelfbeheersing, uw zelfbeheersing met volharding, uw volharding met vroomheid, uw vroomheid met liefde voor uw broeders en zusters en uw liefde voor uw broeders en zusters met liefde voor allen. Dit is wat mij betreft, en daar staat dan boven in de Bijbel, de Bijbelschrijvers hebben dat dan in deze Bijbel erboven gezet, maak uw roeping waar. Maak uw roeping waar. En als je dan daarnaar kijkt, hè, wat ik net zei, hij heeft het volledig gegeven. Hij heeft het volledige pakket, als het ware, vanuit zijn hart, vanuit de hemel, teruggegeven naar de mens. Waar de scheiding was, heeft hij het hersteld. Hij, onze schepper, onze Heer, onze God, heeft het initiatief genomen. En dan staat daar dus, zijn goddelijke macht, hij heeft dus de macht. Ook het recht dus. En ook de mogelijkheid om dat te doen. Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Ja, nou, ja, dat zeggen wij dan. Ja, maar je moet eens weten hoe moeilijk dat is. Ja, dat weet ik wel. Ik ben ook maar een mens. Wij allemaal. Maar hij heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Ja, maar dat geldt voor mensen die wel, net zoals Gerry zegt, die wel thuis bidden dan misschien. Of die, ja, die wel, zeg maar, christelijk zijn opgevoed. Of die niet zoveel problemen hebben. Hij heeft ons alles gegeven, geschonken wat nodig is voor een vroom leven. En ik geloof dat dat de waarheid is. Omdat ik geloof dat Gods woord de waarheid is. Psalm 119 staat dat onder andere. En ook van Jezus die het woord is, wordt gezegd, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En ook van de geest wordt gezegd, hij is de geest van de waarheid. Dus als we het woord van God ook gaan leren zien en geloven als de waarheid, en dat als het ware tussen de oren krijgen, dan gaat dat ons leven bepalen. Wordt dan hervormd door de vernieuwing van uw denken. En ik geloof dat. Ik geloof dat er verandering is in ons leven, in de mate waarin wij onszelf toevertrouwen aan dat woord van waarheid. Hij heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft, door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Daar staat ook door de kennis aan hem die ons geroepen heeft. Dus dat is ook nog een ding. Hè? Dus het is niet zo dat er ergens zeg maar een berg van alles ligt wat we nodig hebben. Dat we dat kunnen opscheppen als het ware. Of parelduiken. Een schat kunnen vinden zeg maar. Waar dat dan is. Nee, het zit dus verbonden met hem. Het zit dus in hem. Het zit dus in het kennen van hem. In de relatie die wij hebben met hem. En dat is wel het bijzondere ervan, dat we dus mogen weten dat als wij vroom willen leven, hebben we nog pas nog gezongen, hè, dat ik toch vroom mag leven, uw dienaar taller stond. Een hele oude taal is dat, maar dat staat in het Wilhelmus. En als we dat dus willen, zegt eigenlijk dit woord van Petrus hier, het is allemaal geschonken, maar het zit hem in hem. Het zit hem in de relatie, in de kennis van hem, aan hem, zou je moeten zeggen. En dan kun je dus niet meer zeggen, ik heb een geweldige bijbelkennis. Hij heet Wim Grandia, zeg ik altijd. Maar dan kun je ook niet zeggen, ik heb een vage kennis ergens in de hemel. Maar dat we meer en meer hem leren kennen. God wil niet vaag blijven voor ons. God wil niet afstandelijk blijven voor ons. En dat zit hem niet in hem hoor. Hij heeft alles gegeven, alles gedaan, alles geïnitieerd. Hij is als die vader die het op een rennen zet als hij zijn jonge zoon ziet aankomen. Dan gaan de kleren omhoog en dan doet hij zijn riem er een beetje omheen of dat touw weet ik veel. En dan en hij valt hem om de hals. Dan denk je van ja, hij was helemaal kapot voor een stukje lopen. Nee, dat was het niet. Hij had denk ik nog energie zat om te gaan lopen, maar hij initieerde. Die zoon had moeten gaan rennen, maar hij ging rennen. Nou, zo is God. En dan staat er dus, als je dan die kennis hebt, hè, dan krijg je dus kostbare, rijke beloften. Zodat je aan het verderf ontkomt. En als we het dan hebben over zij loven God en staan in de gunst van het hele volk, deel 2. Dan is dat mijn uitgangspunt. Dat we dit gaan zien, dat we dit gaan proeven, dat we dat gaan ervaren zelfs, namelijk door hem te kennen en alles wat hij geeft, is er een mogelijkheid om te ontkomen aan het verderf. En het verderf, ach, dat zit, de meeste mensen die zijn al heel snel eens een keer bij de tandarts en denken, oeh, daar kan een gaatje in komen. En voor binnen de kortste keren, toen ik 9 was, had ik geloof ik al 9 gaatjes en woog ik al een kilo zwaarder dan dat ik eigenlijk zou moeten wegen van al dat plumbum wat ze er in die tijd instopten, zeg maar. Maar daar begon het verderf al. En toen ik 19 was, toen begon er nog meer verderf, zeg maar. Want toen bleek dat ik in de kracht van mijn leven was tot mijn 25e, zeg maar. Maar dat er ook al dingen aan het aftakelen waren. En toen ik 30 was, begonnen de eerste grijze haren te komen. Nou, dan had ik nog geluk, want mijn vader was op zijn 23e, had hij al helemaal niets meer, zeg maar, om nog te kunnen kammen ongeveer. Hè? En dat, ik had het ook verwacht dat het bij mij zou gebeuren. Maar dat is gelukkig, het is nog steeds een beetje zo dat ik denk van nou, het kan nog. Hè? Maar dan nog, het is ook wel cool om het helemaal gewoon dan eraf te halen. Dat schijnt tegenwoordig ook weer in te zijn. Dus we maken het allemaal uit. Maar waar het om gaat is dat het verderf zit niet alleen aan de buitenkant van ons lichaam, ook. We zijn in plaats van de Methuselam leeftijden zijn we een beetje groot, minder. Dat is door dat verderf. Maar ook de binnenkant zit zoveel van die nare virus. En heb ik het niet over de griep, maar dan heb ik het over de zonde die tot verderf leidt. En als we daarop in blijven gaan, dat het leidt tot moeite, tot verlamming van je leven. En uiteindelijk natuurlijk, dat weten we allemaal, tot de dood. En de dood achter zijn mensen die leven, die zijn een soort van levend dood, zeg maar. En dat geloof ik echt, dat zie ik ook gebeuren. Die slaan ook met vernietiging om zich heen. Die proberen alles maar bij elkaar te schrapen om dan toch maar enigszins dat leven nog al stervend vast te houden. Het is overleven geworden. Opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte. Dat zat ook in ons. En dan, opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. Oh, daar zijn wij op weg naartoe. En dat is niet iets van, ja, dat weten we, dat komt straks in de hemel. Nee, dat heeft Petrus hier niet bedoeld. Opdat u nu al deel zou hebben aan de goddelijke natuur. Nu al. Als je dan in de spiegel kijkt, dat je denkt, er staat een geweldige vent, weet je wel, zoiets. Maar dan niet om jou en mij, maar omdat hoop ik, zeg maar, uit die ogen en uit dat hart en uit die ziel wat er uit die ogen komt, je ziet dat Jezus daar is. Want hij is de goddelijke natuur. Hij is God in the flesh, zoals ze mooi in het Engels zeggen. God is mens geworden in Jezus. En zo wil Jezus meer en meer God worden in mij, mijn kleine mensje. En zo wil hij groeien, zo wil hij de goddelijke natuur in mijn leven laten toenemen. Dat is zo mooi. Zo bijzonder. Dat kan überhaupt. En daarvoor precies is nou dus ook de Heilige Geest gekomen. De Heilige Geest die je zou kunnen zeggen, de geest zweefde over de water in het begin van de aarde, van de Bijbel, laat ik het maar zo zeggen. Want anders krijg ik alle creationisten natuurlijk weer tegen me. Maar in ieder geval, die zweefde over de water. En dat het woord voor zweven betekent ook wel uitbroeden. En God sprak het woord en de Heilige Geest broedde het uit. De Vader sprak de Zoon, want de Zoon is het woord. De Vader sprak de Zoon uit. Er zij licht. De Zoon is licht. En de Heilige Geest broedde dat uit als het ware. En vervolgens is het dan zo geworden dat de Heilige Geest gekomen is, ook in ons leven, dat de Heilige Geest vervolgens de goddelijkheid en de orde en het licht in ons gaat uitbroeden, zou je kunnen zeggen. Daar word je niet zweverig van, hoor. Want daar hebben we niks aan zweverigheid. Maar wat broedt hij dan uit? Wat broedt hij nou uit in ons leven? En dat is dan het volgende, gewoon heel simpel. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Cessa, dat is het. Doe het gewoon. Ga ermee aan de slag. Blijf niet de hele zondag in de kerk zitten. Nee, want daar word je niet meer goddelijk van. Überhaupt naar de kerk gaan hoef je niet meer goddelijk van te worden, aan zich. Want het zit hem in de kennis die je aan hem hebt. En een kennis wordt een minder vage kennis in de mate waarin je met hem omgaat. En dan hoeven niet altijd van die hele lange gebeden te zijn, hoor. Een zucht is ook een gebed, zeg ik altijd. U weet alle dingen, zeg ik dan. Maar soms heb ik heel veel woorden in één keer zomaar. Dat ik denk van, wat, waar komt het vandaan? Ik kan bijna niet meer stoppen met bidden. Heb je ook wel eens, hè? Dan ben je in een bidstond, zeg maar. En dan ben je aan het bidden zo 20 minuten en dan zwaar, hè, bidden. Hè? En dan in één keer lijkt het wel alsof de deur open gaat en de Heer zelf binnenkomt. En dan in één keer proef je van, oh, dan zijn er in één keer woorden. En dan zijn er in één keer, zeg maar, die bewegingen van Gods liefde, waardoor je het als het ware te pakken krijgt. Nou, Keith Green die zingt enig moment, my flesh is tired of seeking God, but on my knees I stay. I want to be a pleasing child until that final day. Ik heb kapotte knieën. Ik bid de schijf uit mijn knieën, zegt Herman Boon altijd. Ik heb kapotte knieën. Mijn vlees kan niet meer. Ik ben zo moe van het zoeken van God. Maar ik blijf op mijn knieën. Nou, dat is wat hier bedoeld wordt. Span u daarom in. Span daarom al uw krachten in om uw geloof te verrijken. Want dan zou je kunnen denken natuurlijk van ja, nou ja, het moet ons gegeven worden. En ja, dat is voor een deel zeker ook zo. Hij heeft alles geïnitieerd. Hij heeft het geschonken. Hij geeft zelfs te veel, denk ik wel eens, want het valt her en der gewoon naast ons neer. En hij blijft maar geven. Dat ik soms wel eens denk, heer, stop. Ik voel mezelf een vergiet, het valt aan alle kanten weer eruit of het valt naast me. Maar u blijft maar geven. Want ja, zo is hij. He, dan gaf hij een ring en dan gaf hij schoenen en gaf hij een kleed. Weet je wel, zo was die vader en die bleef maar geven. Die zoon die dacht, ja maar pap, wacht nou even. Ik had nog een verhaal over van ik heb gezondigd tegen u en tegen de hemel. Maar hij bleef maar geven, die vader. Zelfs zoveel dat die andere zoon kwaad werd. Zo is God. Zo is God. Maar wij tegelijkertijd moeten niet denken van nou, dat is dan mooi makkelijk. Dat betekent wel dat je ervoor moet gaan, dat je een besluit moet maken. En dat je al je krachten inzet. En wat is dan al die krachten? Nou, dat is heel simpel. Het staat hier heel allemaal gewoon, hè. Geloof wordt deugdzaamheid. Het klopt, deugdzaamheid, het klopt. Het is niet alleen het geloof van 125 jaar baptisme in Muntendam, wat dan in de kerk beleden wordt, maar het klopt ook met mijn leven. Dat heet deugdzaamheid. Vroeger had je zo'n pinda-reclame met oké, weet je wel, die. Dat is wat God eigenlijk over je leven wil. Oké, stempel erop. Deugdzaamheid wordt verrijkt met kennis. Je wordt een steeds rijker mens in de kennis, in de wijsheid, in wat je weet, in wat je zelfs misschien wel ervaart in zekere zin. Die kennis, die wordt je verrijkt met zelfbeheersing. Dat je niet meer zomaar gewoon allerlei dingen doet en laat en... Maar, en dat het niet meer gaat om jou, maar dat het, en niet meer om je lusten, maar dat het gaat om een mens die zeg maar, getraind is en getraind wil worden. En zichzelf wil intomen om de goede dingen te blijven doen die goed zijn om te doen. Die horen bij deze topsport. En dan zelfbeheersing met volharding. Nou, dat heeft met elkaar natuurlijk ook te maken. Van joh, niet opgeven, hou vol, hoe moeilijk het ook is, hou vol. Die volharding met vroomheid. Vroomheid met liefde. Voor je broeders en zusters, dat is nog fijn, hè? We gaan samen de deur in en samen de deur weer uit. Maar ook liefde voor allemaal. Nou, dat is soms wat moeilijker. Maar daar komt dan de gunst bij het hele volk naar voren. En dat is precies ook wat de bedoeling is, zou je kunnen zeggen. Dat als wij ons leven zo laten opbouwen, door goddelijke natuur gevoed. En als ons leven meer en meer regenereert, zegt Peter Schelen. Regeneratie, hij bedoelt eigenlijk zeg maar, dat we veranderen. Wordt dan veranderd dat we vernieuwd worden. Wordt dan veranderd door de vernieuwing van je denken. Wordt dan hervormd. Dat we opnieuw gevormd worden. Weg bij dat moeilijke, nare virus wat alleen maar leidt tot de dood. En naar het leven toe. Wat meer en meer mag in je leven mag binnenstromen. Dat leven van de Heer Jezus. Dat opstandingsleven van de Heer Jezus. Ik geef jullie een gebod. Heb elkaar lief. Dat soort dingen bijvoorbeeld. Jullie zijn uitgekozen om samen één kerk te zijn. Christus heeft jullie vrede gegeven. Laat jullie vrede nu leiden. Laat die vrede je nu leiden bij jullie beslissingen. Wees dankbaar. Zoiets bijvoorbeeld. Elk lid van het lichaam van Christus is geroepen om dienstbaar te zijn. En persoonlijke toewijding te kennen. En elkaar aan te vullen en te ondersteunen. En dat maakt het lichaam sterk. Dat soort dingen bijvoorbeeld. En dat betekent dat je lief hebt. En dat je vanuit de kracht van dit lichaam iedere keer ook weer uitgaat om lief te hebben. Maar je weet, dat lichaam staat achter mij. Ik weet, die gemeenschap staat achter mij. En dat je steeds ook weer teruggaat naar dat eerste deel. Zij loven God. Want op het moment dat je dan liefde staat uit te delen, dan ontdek je ook dat het bij jou niet zo is als bij God. Jij raakt er leeg van en moe misschien wel. En dan ga je weer terug naar het eerste deel. Zij loven God. Och Heer, u weet alle dingen. En dan kun je weer doorgeven. Dan kun je weer doorgeven en uitdelen. En mensen gunst geven. Die ze misschien helemaal niet verdienen, want ze maken misschien jouw leven wel helemaal niet zo makkelijk. Misschien denk je wel van, ja hallo, je moet eens weten, mijn buurman. Maar dan ga je weer terug naar dat loven. En dat loven is niet alleen maar de baptistenbundel of de opwekking, hoor, echt niet. Dat is veel meer dan dat. Dat is, ik aanbid u, ik vertrouw op u, wat we net gezongen hebben. And on my knees I stay. My heart, my flesh is tired of seeking God, but on my knees I stay. Maar ik blijf op mijn knieën, wat er ook gebeurt. Ik moet en ik wil en ik zal mezelf toewijden aan u. Dat is een keuze die wij maken, beste mensen. Geloof komt je niet aanwaaien. Het komt je niet aanwaaien. Je moet er echt gewoon veel voor doen. Zo simpel is het gewoon. Wij, jij en ik, u en ik allemaal. Om het te zoeken. Om het actief te zoeken. Om het te ontvangen. Ik ben bijna klaar hoor. Een paar afsluitende gedachten. Die gewoon uit Johannes 14 komen. Simpel. Jezus zegt tegen de discipelen het volgende. Ik heb een plaats voor jullie bereid, voor jullie klaargemaakt voor als ik wegga. En als ik voor jullie een plaats klaargemaakt heb, dan kom ik terug. Dan neem ik jullie mee en dan zullen jullie bij mij zijn. En jullie zullen weten langs welke weg ik zal gaan. Je zult het weten, hè? Dat is dat kennis weer. Je zult weten welke weg ik gegaan ben. Daarin ga je mij volgen. Maar je zult ook weten hoe ik straks, als ik die plaats heb gemaakt, ook daarheen weet je de weg. Maar Thomas die zegt dan, Heer, wij weten niet eens waar u naartoe gaat. Hoe kunt u nou zeggen dat we de weg weten? Jezus zegt dan, ik ben de weg. Bij mij is de waarheid en bij mij is het leven. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Je kunt alleen bij de Vader komen als je in mij gelooft. Niet alleen gelooft, maar ook vertrouwt. Dat is twee woorden, één woord in het Grieks. Als jullie mij kennen, zullen jullie ook mijn Vader kennen. En ja, jullie kennen hem al, want jullie hebben hem gezien. En dan zegt Filippus, Heer, laat ons de Vader zien, dat is voor ons voldoende. En dan zegt Jezus, Filippus, ben ik nou zo lang bij jullie en ken je me nog steeds niet? Jij zegt, laat ons de Vader zien, maar als je mij gezien hebt, heb je ook de Vader gezien. Want de Vader is in mij en ik hoor bij hem, dat geloof je toch wel? De dingen die ik tegen jullie zeg, komen niet van mezelf. Alles wat ik doe, zeg en doe, komt van mijn Vader. Als jullie van mij houden, leef dan volgens mijn regels, volgens mijn weg. En ik zal de Vader vragen om jullie een nieuwe helper te geven. De Heilige Geest. Daar is die weer. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem, zullen jullie de waarheid kennen. De waarheid kennen. Er zijn heel veel kerken die gaan stuk op van, ja, maar hij hebt de waarheid of zij hebt de waarheid in pacht. Of hij had gelijk of zij hebt gelijk. Maar ze vergeten dat de waarheid dan in het midden staat met de gaten nog in zijn handen en zijn voeten. Er is maar één waarheid. Jezus is de waarheid. Daar voorkom je een heleboel kerkscheuringen mee volgens mij. Ik zal jullie niet alleen laten, ik kom terug om jullie die nieuwe helper te geven. Over een korte tijd zullen de mensen van deze wereld mij niet zien, maar jullie zullen mij terugzien. Want ik zal leven en jullie zullen ook leven. Leven. Nou, dat is dus, en dan zou je heel Johannes 14, 15 en 16 gewoon eens thuis als huiswerk moeten lezen. Het is zo fantastisch om op die manier te mogen zien wat God in al zijn liefde, de volheid die hij voor ons bedoelt. En dan hoop ik en bid ik dat jullie dat mag zegenen. En dan hoop ik en bid ik dat de kennis aan God voor ons allemaal, ik zoek daarnaar. Ik zoek daarnaar. Opdat ik het ook mag vinden. En dan hoop ik dat we met elkaar, dat we zeggen van ja, we willen er ook voor gaan. Doe mij wat meer van die goddelijke natuur. He, dat is net als die man in de bergen die dan daar liep en genoot van de pracht en majesteit en kracht van de, van de natuur, zeg maar. Een waterval hier en een topberg, top daar. En toen zei hij, op een gegeven moment schreeuwde hij het uit. Heer, meer van u! En de echo sprak, meer van u, meer van u, meer van u. En hij wilde zichzelf nog meer geven aan God. En dat hoop ik dat jullie dat ook willen doen. Wees gezegend, ik zeg amen.